Het gebeurde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e van de maand, dat de wolk opgeheven werd van de tabernakel van de getuigenis. De Israëlieten braken op en trokken van rustplaats tot rustplaats uit de woestijn Sinaï, en de wolk bleef rusten in de woestijn Paran. Dat is de inleiding, dat is het doel van de eerste stap, zeg maar, in de reis. Dat wordt bereikt aan het eind van hoofdstuk 12, voor hen die het willen nog eens nalezen straks. En verder wordt ons gezegd in vers 13, voor het eerst braken zij op bevel van de Heere door de dienst van Mozes. Dan wordt ons de volgorde gegeven waarin Gods volk opbreekt en de woestijn ingaat. Nu, het is gemakkelijk als je even kunt voorstellen dat de tent van God, het tabernakel, het centrale middelpunt is van de legerplaats. En een eerste gordel rondom die tent werd gevormd door de levieten. De levieten en de priesters die woonden in een gordel rondom de tent. En aan de ingang van de tent, de oostzijde, daar verbleef Mozes en Aaron. En in een tweede gordel rond de levieten verblijven de 12 stammen, zoals ze hier staan opgesomd. 3 aan 3 aan 3 aan 3. Nu, als je voor het tabernakel staat, aan de oostzijde, daar zijn gelegerd, wat we vinden in vers 14 tot 16, Juda, Issachar en Zebulon. Dat zijn de eerste 3 stammen met hun legers die optrekken. En dan vinden we vers 17, toen werd het tabernakel afgebroken en de nakomelingen van Gerson en de nakomelingen van Merari, de dragers van het tabernakel, braken op. Dan vinden we dat de levieten die belast zijn met het dragen van de constructie van de tabernakel, eigenlijk het skelet met de doeken en alles, afbreken, en zij volgen dus op de eerste 3 stammen. En dan vinden we in vers 18, vinden we de stammen die, zeg maar, als je voor het tabernakel staat, aan de linkerzijde gelegerd zijn, de noordzijde. En dat vinden we in vers 18 tot 20, dat is Ruben, Simeon en Gad. En daarachter vinden we vers 21, vinden we de Kehatieten. Dat zijn de dragers van voorwerpen van het heiligdom. Dan breken zij op en men bouwde de tabernakel op voordat de Kehatieten aankwamen. Dus zie je wat er gebeurt? Eerst heb je Gerson en Merari die als tweede groep optrekken. Dan heb je die derde groep van de noordzijde die optrekt. En dan heb je die andere levieten die belast zijn met het transporteren van de inboedel, als ik het zo mag zeggen. De heilige voorwerpen van de tabernakel. En vervolgens vinden we de stammen die aan de westzijde gelegerd zijn, dus aan de overkant van het tabernakel, als je ervoor staat, in vers 22 tot 24. Dan vinden we Ephraim, Manasse en Benjamin. En dan vinden we vanaf vers 25 de laatste 3 stammen die optrekken, die aan de zuidzijde gelegen zijn, de rechterzijde, en dat zijn Dan, Aser en Naphtali. Dat is de volgorde van 7 groepen die, zeg maar, optrekken en de Heere volgen op weg in de woestijn. Vers 28. Dit was de volgorde van het opbreken van de Israëlieten, ingedeeld naar hun legers als zij opbraken. Vers 29. Mozes zei tegen Hobab, de zoon van Reguel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes, wij trekken naar de plaats waarvan de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons mee, wij zullen je wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Maar hij zei tegen hem, ik ga niet mee, ik ga naar mijn land en naar mijn familiekring terug. Mozes zei, verlaat ons toch niet, want omdat jij weet hoe wij ons kamp in de woestijn moeten opslaan, kun je ons tot ogen zijn. En het zal gebeuren als je met ons meegaat, en dat goede waarmee de Heere ons zal weldoen gekomen zal zijn, dat wij ook jou weldoen zullen. Zo trokken zij 3 dagreizen van de berg van de Heere vandaan. En de ark van het verbond van de Heere trok 3 dagreizen voor hen uit, om een rustplaats voor hen te zoeken. De wolk van de Heere was overdag boven hen, wanneer zij uit het kamp opbraken. En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei, sta op, Heere, laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als ze rusten, zei hij, keer terug, Heere, u die de tienduizenden van Israël bent. Tot zover lezen van Gods woord. Zoals aangekondigd, broeders en zusters, bij de inleiding op wat we gaan overdenken uit het boek Numeri, willen we vanmorgen eigenlijk gaan beginnen met onze voorvaderen te gaan volgen op hun woestijntocht naar het beloofde land. Ja, de Exodus-generatie, die mogen we heel nadrukkelijk en terecht onze voorvaderen noemen. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Wij, de gelovigen van het nieuwe verbond, zijn de zonen en de dochters de voortzetting, als het ware, van Israël in de woestijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij door het geloof in de Heer Jezus Christus deel hebben gekregen aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is de eindvervulling van al Gods beloften en verbonden die Hij met de vaderen gesloten heeft. En nu zijn wij, evenals de Exodus-generatie toen, verlost en apart gezet uit alle volken door het verbond van de Heer Jezus. Door zijn bloed zijn wij apart gezet. Net zoals zij apart gezet waren door het bloed waarmee zij besprenkeld waren. En evenals de Exodus-generatie zijn wij nu in dit leven op doortocht naar de rustplaats die God voor ons heeft bestemd. Evenals zij op doortocht waren door de woestijn. En juist om die redenen hebben we overdacht uit 1 Korinthe 10 de vorige maal. Juist om die redenen zijn de lotgevallen van onze vaderen, van onze voorvaderen in de woestijn zo bijzonder waardevol voor ons christenen die nu in de eindtijd leven. En de eerste lessen die we vanmorgen kunnen leren van onze voorvaderen, die kennen hun oorsprong en die goede start die ze, zeg maar, gemaakt hebben. De Exodus-generatie maakt van meet af aan een goede start. We zijn op een punt gekomen dat deze mensen nu ongeveer een jaar verbleven hebben aan de voet van de berg Sinai. En nu is de dag aangebroken voor onze voorvaderen om op te trekken naar het beloofde land. Inmiddels hadden ze de tent van de Heere God, de tabernakel, al 2 maanden opgericht onder hen. En ze hadden ongeveer 1 maand voordien voor het eerst in de woestijn het grote Pascha-feest gevierd. Voor de eerste maal hadden ze in de woestijn opnieuw herdacht hoe de Heere ongeveer 1 jaar voordien hen verlost had uit de slavernij van Egypte en hen uitgeleid had naar de berg Sinaï. En gedurende de afgelopen 50 dagen hadden ze voornamelijk richtlijnen ontvangen van Mozes met het oog op het karakter van de woestijnreis die ze nu zouden gaan maken. En ze hadden ondertussen de nodige voorbereidingen getroffen om die woestijntocht te gaan aanvatten. Dat is trouwens wat er beschreven staat in die 9 hoofdstukken, die het gedeelte waar we vanmorgen zijn beginnen lezen, vooraf gaat. Dat is de beschrijving, zeg maar, van de voorbereidingen die getroffen worden om nu de woestijntocht aan te vatten. En dat is ook de reden, broeders en zusters, waarom we het eerste vertrek, het opbreken uit de legerplaats, dat we gelezen hebben, die de versen 14 tot en met vers 28 beslaat, dat is de reden waarom dat ook zo gedetailleerd wordt weergegeven. Als je die beschrijving van vers 14 tot 28 even zou gaan vergelijken, ik hoop dat je dat eens tijd voor neemt, thuis, met de verordening van Yahweh, hoe ze moesten optrekken uit Numeri hoofdstuk 2, dan ga je merken dat onze voorvaderen nauwkeurig, gehoorzaam de richtlijnen opgevolgd hebben die door Mozes aan hen gegeven zijn. Onze voorvaderen die maakten een goed begin en daarin zijn ze ons tot voorbeeld voor onze doortocht in deze woestijnwereld. Ja, hadden ze in dezelfde houding, in dezelfde geest een reis verder gezet, dan waren ze binnen enkele weken en het beloofde land aangekomen. Dat is de realiteit. Nu, als wij de komende hoofdstukken iets gaan leren uit de fouten die ze gemaakt hebben, dan zijn die fouten zeker niet gelegen in het feit dat ze niet zouden begrepen hebben wat die reis eigenlijk voor hen inhield, wat hen te wachten stond. Nee. De Heere had heel nadrukkelijk door Mozes hen gewezen op de reis die hen te wachten zou staan. Ze wisten maar heel goed wat voor een type reis ze voor de boeg hadden. En dat is eigenlijk de invalshoek waar ik vanmorgen een stukje met jullie wel bij stilstaan. Wat is dus ook kenmerkend voor die reis die ze gaan aanvangen? Want mijn eerste punt is dit, dat de woestijnreis voor onze voorvaderen betekende uitgaan kamperen en geen thuiskomst. En het tweede punt is dat de woestijnreis voor hen geen plezierreis is, maar een oorlogsexpeditie. En mijn derde punt is dat het doel van een woestijnreis is de rust van God ingaan. Maar laten we maar beginnen bij het eerst. Israël begreep wat hen te wachten stond. Een pelgrimstocht en geen thuiskomst. Ja, ongeveer waren ze nu al een jaar in de Sinaï-woestijn. Maar de Heere zegt van meet af aan dat die woestijnreis eigenlijk geen rondreis in de wildernis zou zijn van pleisterplaats naar pleisterplaats. Misschien heb je die indruk, maar de Heere heeft zijn volk niet geroepen om een Bedouinenbestaan te leiden. De woestijn zou nooit hun thuis worden. Ik denk dat het belangrijk is om dat te zien. De doortocht in de woestijn was uitgaan, kamperen. En als je een klein beetje ervaring hebt met elementair kamperen, dan weet je dat dat de nodige ongemakken met zich meebrengt. En ook een zeker gemis aan het comfort van een echte thuis. Dat is kamperen. Zo zit het nu eenmaal in elkaar. Ja, erop uitgaan in onze dagen is eigenlijk voor veel mensen tegenwoordig een, zoals het dan heet, een luxe resort opzoeken. Of een sterrenhotel. Waar zeg maar alles tot in de puntjes voor jou geregeld en verzorgd wordt. Voor vele mensen is dat er eens tussenuit gaan. Maar als dat het ideaalbeeld is, zonder er ook maar iets van af te doen dat dit niet zou mogen of wat dan ook, daar gaat het mij niet om. Maar ik hoop dat hij even volgt. Als dit gewoon ons ideaalbeeld is, dan kunnen we ons niet voorstellen waarom de mensen bereid zijn om de luxe en het comfort van een thuis op te geven om elementair te gaan kamperen. Die mensen kunnen daar absoluut niet bij. Voor hen is dat een onbegrijpelijk raadsel. De mensen bereidwillig zijn om dat zomaar op te geven. Wat ze zich hoogstens misschien kunnen bij voorstellen, is dat dit tijdelijk ongemak, dit tijdelijk gebrek aan comfort, de enige manier is, zeg maar, om bijvoorbeeld op een ver afgelegen bestemming te raken en daar een luxueuze eindbestemming te bereiken. Dan kunnen ze zich misschien nog een klein beetje erbij voorstellen. Dat het een tocht is waarin je zekere ongemakken moet doorstaan om dan uiteindelijk op je eindbestemming aan te komen. En denk maar aan onze Luc die nog 8 uur op dat busje moest zitten langs hobbelige wegen om dan eigenlijk in het paradijs in de bergen aan te komen waar Lisa woont. Hè? Het is ongemak van het reizen. Je kan geen comfortabele reis maken na die bestemming. Ja. Maar het is het doel dat je voor ogen moet houden en niet de reis. En ik denk, broeders en zusters, dat dit ook hetzelfde is hoe dat veel mensen kijken naar christenen. Uiteindelijk kunnen ze het niet begrijpen dat mensen kiezen voor een christenleven. Dat is een raadsel. Waarom kiezen mensen voor een elementair christenleven in een wereld die luxe en comfort, toch zeker in onze westerse wereld, als een basisbehoefte ziet? Dat is toch zo? Waarom kiezen mensen daarvoor? Waarom kiezen mensen, zoals jullie, om vanmorgen hier te zijn en niet zoals de meeste mensen, is gewoon lekker goed uit te slapen op zondagmorgen? Waarom kiezen jullie daarvoor? Waarom verkiezen mensen om na hun werk nog bijeenkomsten te gaan bezoeken door de week, waar het dan gebeden wordt en de Bijbel bestudeerd wordt, in plaats van lekker thuis na een harde dag werk voor de buis te zitten, lekker ontspannen, relax. Waarom kiezen mensen daarvoor? Waarom kiezen mensen om een aanzienlijk stuk van hun inkomen vrijwillig weg te schenken, de tegenstanders daarmee heel wat extra's zich zouden kunnen permitteren in hun leven? Of waarom kiezen mensen in sommige landen voor een leven waardoor ze grote kans lopen om in de gevangenis terecht te komen, mishandeld te worden, of misschien zelfs gedood te worden? Voor veel mensen, heden ten dagen, is het eigenlijk een raadsel waarom bepaalde mensen kiezen om in hun ogen dan zo'n leven te vergooien. Tenzij dat je op weg bent naar een heel bijzondere bestemming en het nodige ongemak, de ontbering van een harde reis, de enige manier is om op die bestemming te raken. En ik denk, broeders en zusters, dat wij iedere keer opnieuw herhaaldelijk daaraan moeten herinnerd worden dat onze reis door deze wereld eigenlijk een elementaire kampeertocht is, die de nodige ongemakken met zich meebrengt en voornamelijk het gebrek aan comfort van een echte thuis. Want dit is niet onze woonplaats. We vergeten dat zo gemakkelijk. We zijn uit gaan kamperen. We zijn nog niet thuisgekomen. Het is een reis die we samen maken, waarvan de noodzakelijke offers die gebracht moeten worden, enkel zinvol zijn in het licht van onze uitkomst, onze bestemming, de plaats naar waar dat we samen op weg zijn. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te zien. Het is een pelgrimstocht, broeders en zusters, die niet mensgericht, maar Godgericht is. Hebt u erop gelet hoe zorgvuldig die stammen hier een plaats krijgen rondom het tent van Gods getuigenis? Het is net zoals een wiel, waarvan alle spaken naar één richting uitgaan, het middenpunt. Het middelpunt in de legerplaats van God is de tent van de Heere God zelf. Dat is centraal in de legerplaats van onze voorvaderen. De verblijfplaats van Yahweh, de grote koning die in hun midden is. En het mooie is dat die grote koning niet enkel in hun midden is wanneer ze op een rustplaats verblijven. Nee, hij trekt mee met hen wanneer ze op weg zijn. En het wonderlijke is, of dat ze nu op reis zijn, of aan het rusten zijn, die tent van Yahweh en die heilige voorwerpen, die blijven altijd centraal onder hen aanwezig. Ja, die levieten die de taak hebben om de verblijfplaats en die heilige voorwerpen te transporteren, op te stellen, af te breken, die verblijven altijd midden onder Gods volk. Zowel wanneer ze onderweg zijn, als wanneer ze op de rustplaats zijn. Dat is heel opmerkelijk. Altijd zijn zij centraal te midden van Gods volk. Altijd is die woonplaats van God met die heilige voorwerpen midden onder Gods volk aanwezig. Ja, we lezen dingen niet zo graag, hè. We vinden dat dat gewoon een opsomming is, we slaan dat even over en we gaan gewoon verder in onze stille tijd. Maar als we daar geen acht op geven, dan missen we heel veel. Hebt u erop gelet in vers 11 dat de tent van God ook de tent van Gods getuigenis wordt genoemd? De tent van het getuigenis? Ja, dat is heel belangrijk, want uiteindelijk moet dit onze voorvaderen herinneren aan wat er centraal in die tent aanwezig is. Dat is het allerbelangrijkste. Wat er in die tent centraal aanwezig is, dat zijn de allerheiligste voorwerpen voor Gods volk tijdens de reis dat ze maken naar het beloofde land. Want heel centraal, wat vinden we daar? Wat zijn die heilige voorwerpen? Dat zijn twee stenen tafelen. Met daarop de 10 woorden van de Heer. Je zou kunnen zeggen dat zijn de officiële documenten van het verbond dat tussen Yahweh en die Exodus generatie gesloten is. Maar dat was een gebruik in die tijd, in de oudheid. Ik heb er al op gewezen. Een verbond is niet iets enkel dat God met zijn volk sloot. Het was gewoon in de oudheid om verbonden te sluiten om tal van redenen. En wanneer zo'n verbond gesloten werd, dan werd die overeenkomst in tweevoud opgemaakt. Eén voor de ene partij en één voor de andere partij. En dan ging elk van die partijen respectievelijk die kopij gaan begraven aan de voet van de God die hij diende. En natuurlijk, voor onze voorvaderen is er slechts één ware God. De schepper van hemel en aarde. En met hen zijn zij in de relatie getreden. Vandaar dat die twee kopijen aan zijn voeten geplaatst worden. In de voetbank van zijn voeten. Die de tabernakel uiteindelijk is. Het is de troon, de voetbank van de troon van Javé, te midden van zijn volk. En dat moet er eraan herinneren, broeders en zusters, als ze dat voor de aandacht hebben, aan het engagement dat ze zijn aangegaan met de Heer. De dag waarop ze in die relatie met de Heer gestapt zijn, toen de Heer hen uitgeleid had naar de berg Sinaï, en daar met hen dit verbond sloot, hebben zij een engagement aangegaan met de Heer. En dit moest hen herinneren aan dit engagement. En het moest hen ook steeds weer opnieuw herinneren dat de Heer daar ten aanzien van hen heel wat beloftes had gemaakt. En dat hij die beloftes ging houden en ook ging in praktijk brengen. Ja, onze vaderen, zoals we hebben gelezen, die trokken op in een zeer harmonieuze en geregelde orde. Het was geen zootje ongeregeld. Nee, ze trokken op in geregelde orde. Naar die verordeningen die de Heere God had bevolen in Numeri hoofdstuk 2. Kijk, op dit moment in de woestijnreis is er niemand onder Gods volk die zich afvraagt waarom dat ze juist in die volgorde moeten gaan. Er is geen enkele stam of familie die denkt van, ja, maar gaan wij nu een keer eerst vertrekken? Nee, iedereen is hier tevreden met de plaats die God hem heeft toebedeeld. Iedereen erkent de plaats die God hem heeft toebedacht. Op dit moment is er niemand die zich in het hoofd haalt om een keer op te breken als hij daar hoesting in heeft. Later gaan we zien in het boek dat ze daarmee wel problemen krijgen, maar op dit moment is dit absoluut niet zo. Op dit moment is er voor onze voorvaderen geen enkel conflict tussen God liefhebben en God gehoorzamen. Maar dat geldt ook voor ons, broeders en zusters. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 15, als je mij werkelijk lief hebt, dan zul je mijn geboden bewaren. Gehoorzaamheid in het leven van een christen, dat is geen optie. En ook geen extra, zeg maar, voor de meer geestelijke discipelen, de strebertjes onder de christenen. Gehoorzaamheid is altijd het watermerk van oprechte en ware liefde voor de Heer. Altijd. En onze voorvaderen hier, die worden door die liefde gekenmerkt van bij de aanvang van hun reis. In gehoorzaamheid trekken ze gedetailleerd op in die volgorde. Daarom wordt dat zo uitgebreid verteld. Ze zijn daar tot voorbeeld. Tot voorbeeld voor nog een generatie die zal komen in het boek Numeri. Voor de geïnteresseerden moet je maar eens kijken. Het boek wordt in twee gedeeld dat er tweemaal een telling is. Een telling van de jonge gasten vanaf 20 jaar die klaar zijn om op te trekken in het leger. Twee tellingen. En die delen het boek in twee stukken. En hier wordt de Exodus-generatie ons getoond, aan ons, maar ook voor de tweede generatie, als voorbeeld van wat het betekent om gehoorzaam de Heere te volgen. En nauwgezet de instructies van de Heer in praktijk ook te brengen. Dat is de liefde die hem van meet af aan kenmerkt. En dat brengt me eigenlijk bij mijn tweede punt. Israël begreep wat hen te wachten stond, en dat was geen plezierreis, maar een oorlogsexpeditie. Een oorlogsexpeditie die alleen kon slagen in Gods kracht. Dat die reis een oorlogsexpeditie is, dat is meteen al duidelijk aan de manier waarop ze optrekken. Als je het goed gelezen hebt, dan gaan ze per stam als legerafdelingen onder hun specifieke vaandel optrekken. Ja? één na één. Net zoals dat je in een leger verschillende divisies hebt, met verschillende soorten troepen, zo trekken ze op de stammen één voor één. Elk in slagorde onder hun specifieke banier. Ja, ze gaan te strijden trekken. Dat is wat die tocht is. Het is een oorlogsexpeditie. Zoals ik al aangaf, in nummer 1 had de Heere God een telling laten plaatsvinden. Allen die ouder waren dan plus 20 jaar, die moesten optreden in de rangen van de Heer. En we zien zo mooi dat de ark van Javé hen voorop gaat in die strijd. Javé is die grote koning die voor zijn troepen uittrekt. Zoals je dat vaak ziet in films, hè, wordt de leider, de koning, gedragen op een schild, of wordt hij gedragen in een draagstoel, of is hij gezeten op een oorlogsrijtuig en gaat hij voor het leger uit. En dat is ook wat de Heere hier nadrukkelijk doet. Yahweh, die gaat zijn volk voorgaan in de conflicten die hen te wachten staan. En hij gaat zelfs, zo vinden we vers 33, hij gaat zelfs op verkenning. De ark, die reist 3 dagreizen voorop, zo vinden we in vers 33. Maar het mooie is, in dit stukje, is iedere keer dat ze opbreken, of gaan opbreken, dit was de eerste keer, maar iedere keer als ze gaan opbreken, dan klinkt daar die strijdkreet van Mozes. Die vinden we heel nadrukkelijk, die strijdkreet, in vers 35. Sta op, heren. Laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. Dat is de strijdkreet van Mozes. Als Mozes roept, sta op, dan is hij niet dat aan het doen wat u doet wanneer hij 's morgens naar uw kinderen gaat om hen uit hun bed te trommelen. Dat is die wat Mozes hier doet. Het is een strijdkreet. Ik weet niet, de jongere generatie kent dat misschien wel, de blauwbloezen. Wie heeft er ook boeken van de blauwbloezen gelezen? Christophe. Wat is de strijdkreet van de blauwbloezen? Weet je dat niet meer? Aanvallen! Dat zeggen ze altijd als ze te strijden trekken. En dat is hier wat dan Mozes ook eigenlijk zegt. Hij zegt, ga uit, Heer, en laten we ze te grazen nemen. Mogen uw vijanden als duiven uiteenstuiven en uw haters wegvluchten als bange hazen. Het is Javé, de machtige krijger God, die voor hen uitgaat als de grote held in de strijd. Dat is hier wat we zien. En dezelfde gedachte die vinden we ook terug wanneer de wolk van God halt houdt op de rustplaats. Ja, spijtig. Misschien hebt u erop gelet als u de HSV leest dat ik het klein beetje hebt aangepast. Spijtig genoeg laten de meeste vertalingen ons hier in gebreken. De meeste vertalingen zeggen, keer terug, heren, tot de tienduizenden van Israël. Nu, in de HSV zie je dat tot tussen haakjes staat. Dat staat dan niet in de grondtekst, dat is om het begrijpelijk te maken. Maar het gaat hier niet om de tienduizenden van Israël. Het gaat erom dat de Heere de tienduizenden van Israël is. Hij is het elitekeurkorps dat Gods volk beschermt. En niet hun legers. Eigenlijk staat er, zoals ik het voorgelezen heb, in sommige vertalingen, vooral dan in de Joodse vertaling die hier heel correct is, vinden we heel nadrukkelijk dat er staat, keer terug, Heere, u die de tienduizenden van de duizenden van Israël bent. Een beetje in de zin, zoals Elisa roept, wanneer hij Elia ziet vertrekken naar de hemer. Wat zegt hij? Mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Wat zegt hij dan? Hij zegt, Elia, jouw bediening was voor Gods volk wat de keurtroepen zijn voor een volk die hem beschermt. Jouw bediening betekende meer voor de bescherming van Gods volk dan de elite troepen van Israël. En dat is wat de Heere ook hier is voor zijn volk. Hij is de machtige tienduizenden van Israël. De held, de krijgergod die hen voorgaat in de strijd. Ik denk dat het belangrijk is om te zien. Let erop dat Mozes dat iedere keer moet zeggen wanneer ze uitgaan. Het is niet omdat Mozes 80 jaar is en een beetje begint te dementeren of zo. Nee, het feit is dat Mozes en het volk steeds weer opnieuw aan deze waarheid moeten herinnerd worden. Dat de Heere voor hen uitgaat.
De strijd is van de Heer. Het is de Heer die voor hen strijdt. En dat is ook zo belangrijk voor ons, broeders en zusters, in onze geestelijke strijd. Als de Heer ons niet voorgaat, dan zijn al onze inspanningen te vergeefs. Als de Heer niet strijdt voor ons. Als we dan maar eens echt konden geloven met elkaar, met heel ons hart. Hoeveel zaken zouden er in ons leven dan niet anders uitzien? Als we dat eens echt zouden gaan geloven. Dan zouden we God ook meer gaan betrekken in de worstelingen waar we allemaal mee te kampen hebben. Dan zouden we, ja, 's morgens opstaan met de gedachte, Heer, waak op, bescherm mij tegen de vijanden. Heere, waak op, bewaar mij voor de beproevingen, voor de verzoekingen van deze dag. Heer, waak op, wees een wachter voor mijn lippen. Bewaar mijn gedachten, dat ze niet van u afwijken, o Heer. Dat is wat Mozes hier zichzelf en het volk steeds weer aan herinnert. Broeders en zusters, als we dat voor ogen zouden hebben, dan zouden we niet met onze neus in de lucht gaan lopen als we zijn geestelijke overwinning behalen. We denken zo snel, als het ons geestelijk voor de wind gaat, dat dat het gevolg is van onze trouw, van onze toewijding. Maar broeders en zusters, dat is de verzekerde bewaring die we genieten van onze held in de strijd die ons voorgaat en die ons voor dwaling en grote zonde behoedt. Het is niet onze verdienste, hij gaat ons voor. Als we dat zouden geloven, dan zouden we niet zo snel van onze melk zijn, als de dingen tegenzitten in ons leven. En als alles precies in het honderd loopt en niet gaat zoals wij denken dat het moet gebeuren. Als de Heer ons voorgaat in de strijd, dan zijn we altijd in de meerderheid. Is het niet David die zegt, met mijn God loop ik tegen een legerbende in. Met mijn God spring ik over een muur. Of anders gezegd, David plus de Heer is altijd de meerderheid. Hoeveel dat er ook voor u staan. Geloven we dat? Want omgekeerd is ook waar. Hoeveel miljoen u ook bent om te strijden te trekken, als de Heer niet met je is, dan is de nederlaag verzekerd. Dat is ook wat de Gods volk spijtig genoeg in de komende hoofdstukken gaat ervaren. Als de Heer niet met ons is, dan is de nederlaag nabij. Geestelijke strijd is een conflict dat enkel gewonnen kan worden door onze sterke God die ons voorgaat. En dat betekent niet, dat wil ik er meteen bij zeggen, dat we gewoon maar moeten bidden en wachten met de armen over elkaar. Ja, voor sommige mensen is er eigenlijk een tegenstelling tussen enerzijds te gaan vertrouwen op Gods werk en anderzijds onze verantwoordelijkheid opnemen. Mozes is hier ook een voorbeeld in voor ons. Want we vinden namelijk dat Mozes een beroep doet op zijn schoonbroer, op Hobab, de Midianiet, die hij gaat uitnodigen om mee op te trekken met Gods volk. Laten we het nog maar eens lezen, vers 29. Mozes zei tegen Hobab, de zoon van Reguel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes, we trekken naar de plaats waarvan de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons mee en we zullen je wel doen. Want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Dan sla ik 30 even over. Vers 31, Mozes zei, verlaat ons toch niet, want omdat jij weet hoe wij ons kamp in de woestijn moeten opslaan, kun je ons tot ogen zijn. En het zal gebeuren, als je met ons meegaat, en dat goede waarmee de Heere ons zal weldoen, gekomen zal zijn, dat wij ook jou weldoen zullen. Sommige uitleggers, die geloven dat Mozes hier een gebrek aan geloof kan verweten worden. Ze zien hier eigenlijk een tegenstelling. Waarom moet Mozes nu Hobab gaan uitnodigen om de ogen van het volk te zijn en een rustplaats te gaan zoeken voor Gods volk, terwijl dat de Heere belooft om dit te doen? Is er hier sprake van ongeloof van Mozes' zijde? Wel, absoluut niet. De tekst veroordeelt Mozes hierin niet. Integendeel. Gods leiderschap in ons leven, Gods leiding, sluit nimmer het gebruik van bruikbare mensen en middelen uit in ons leven. Gods leiding maakt die dingen absoluut niet overbodig. Er is een psalm die heel nadrukkelijk zegt, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden daaraan. Maar dat wil niet zeggen, als de Heer het huis bouwt, dat de bouwlieden hun handen niet moeten vuil maken. Psalm zegt ook, als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Betekent dat dan dat de wachter op de muur lekker een dutje kan doen? De Heer wacht toch. Ik begrijp dat ik voel aan wil brengen, broeders en zusters, dat dit helemaal niet in tegenstelling is met elkaar. Mozes, die erkent gewoon voor zichzelf, door een beroep te doen op Hobab, dat de Heere heel vaak onze gebeden beantwoordt door de haven en de bekwaamheden van andere mensen rondom ons. Mozes ziet in Hobab de manier waarop de Heer voorziet in een nood. Ja, die Hobab, dat is een Midianiet. En die Midianieten, dat is een woestijnvolk. Hij kent de woestijn als zijn broekzak. Hij kent de gevaren van de woestijn. En hij weet hoe dat je best een kampplaats uitkiest in de woestijn. Dat je zomaar niet in het wilde weg je tentje zetten. De woestijn is zeer gevaarlijk en zeer verraderlijk. Hobab kent die dingen. Hij heeft de ervaring. Van zijn woestijnervaring heen gebruikt zijn, dat zou pas dwaasheid zijn. Kijk, de strijd van de Heer, broeders en zusters, die is de strijd van de Heer, maar vaak wordt zijn kracht, beter gezegd, ervaren doorheen gewone menselijke middelen uit onze directe omgeving, waar de Heer gebruik van maakt. Boven natuurlijke leiding van God gebeurt heel vaak door heel gewone dingen. Heel gewone mensen en middelen rondom ons. Er zijn mensen die daar heel veel problemen van maken. Gods leiding in uw leven. En vaak word ik geconfronteerd met mensen die zeggen, ja, Jos, wat moet ik eigenlijk doen? Wat zou ik nu moeten gaan studeren? Wat is Gods weg? Wat is Gods wil? Welk werk zou ik moeten gaan zoeken? Wat zou Gods wil hierin zijn? Welke dienst zou ik in de gemeente kunnen doen? Wat is Gods wil hierin? In de afgelopen 20 jaar heb ik ervaren dat dat voor een bepaalde groep mensen een groot probleem is. En dat is een groep mensen die vooral één segment in hun leven graag aan de Heere geven om daar zijn leiding in te kennen. Heel specifiek, welk werk moet ik doen? Welke dienst moet ik doen? Dat probleem stelt zich vooral bij mensen die enkel een bepaald segment voor ogen hebben van een leven waar ze Gods leiding in willen. Maar als je voor jezelf de stap zet om je leven op Gods altaar te leggen, al uw hebben en uw houden, uw toekomst, uw huwelijk, alles wat je bezit, dan ga je merken dat dat geen probleem is. Dat de Heere heel duidelijk toont welke richting je uit moet, door heel gewone dingen. Maar de Heere zal jou geen specifieke richtlijningen geven, geen brieven uit de hemel, of speciale tekenen, omdat jij zo nodig denkt in je werk zijn leiding moeten hebben, als je niet bereid bent om je leven aan hem toe te vertrouwen. Vergeet dat maar. Ik heb iedere keer gemerkt dat daar het probleem zit, bij vele mensen die daarmee worstelen. Er zijn zo graag een aantal dingen die ze zelf nog onder controle willen houden en niet kunnen loslaten. Dan kan je als leiding in je leven niet kennen. Dan ga je er altijd mee worstelen en altijd mee problemen hebben. Als je het op het altaar legt, dan zal hij jou de weg tonen, maar je moet eerst jouw leven in zijn hand leggen. Misschien heb je gezegd, misschien zeg je voor jezelf, excuseer, ik heb dat gedaan toen ik tot bekering kwam. Ja, dat kan misschien wel best zijn. Maar vraag maar eens aan de Heer of er dingen zijn in jouw leven waar hij nog niet de controle over heeft. Hij zal ze wel tonen. Het kan best zijn dat je bepaalde zaken terug op de altaar moet gaan leggen, zodat je tot de vaststelling komt van, eigenlijk ben ik dat hier al jaren aan het controleren. Dat is de weg die de Heere ons wel aanreiken. Hij gaat ons voor in de strijd, maar dan moeten wij wel zijn zijde kiezen. De vraag is de Heere met ons? Nee, zijn wij met de Heer? Dat is de vraag. Zijn wij met de Heer? Het is de Heere dus zijn wolk die optrekt en hij gaat weg en het volk moet volgen. Het is niet het volk die uittrekt en de Heere die volgt. is omgekeerd. Dat is ook voor ons zo belangrijk. Dat brengt mij bij mijn laatste punt. Ik ga weer moeten haasten. Israël begreep wat hen te wachten stond. Het doel van de reis is de rust van de Heere God. Kijk, hoewel het die tocht die ze gaan maken een pelgrimstocht is en een oorlogsexpeditie, is het niet constant reizen van pleisterplaats naar pleisterverplaats, van conflict naar conflict. Nee, we vinden heel nadrukkelijk dat het doel van de woestijnreis is rust. De ark van de Heere, die gaat 3 dagreizen voor het volk uit, hebben we gelezen. En dat is niet enkel om hen te beschermen voor hun vijanden, maar ook om voor hen een plaats van rust te vinden. Heb je dat gelezen? Vers 33. Zo trokken zij 3 dagreizen van de berg van de Heere vandaan, en de ark van het verbond van de Heere trok die 3 dagreizen voor hen uit, om een rustplaats voor hen te zoeken. Ik geloof dat dat meer betekent dan dat gewoon er een volgende kampeerplaats gescout werd, om het zo maar te zeggen. Ik geloof dat het doel van de reis steeds hier voor ogen wordt gehouden, en dat is de rust die Yahweh voor hen heeft bereid. Is het niet treffend, broeders en zusters, dat we juist in de volgende hoofdstukken gaan vinden dat onze voorvaderen ontmoedigd zijn, omdat ze dit uit het oog verliezen? Als je denkt dat dit bestaan alles is wat er is, dan ga je memmen, klagen en zagen bij de minste problemen die hem hierop duiken, omdat dit vanuit jouw redenering jouw thuis is. Maar het is onze thuis niet. Gods volk, in de volgende hoofdstukken, vergeet dit. En ze beginnen te morren, te memmen en te zagen. En dat is bij ons ook zo. We zijn op doorreis. En wat zo mooi is, dat Mozes in dat gesprek met Chobab eigenlijk toont wat het betekent om ons oog gericht te houden op dat einddoel. Ik weet niet, misschien heb je dat gelezen, maar ik niet. Mozes roept Chobab niet op om hem te gaan vergezellen op een beproevende, pijnlijke miserietocht. Let eens op hoe dat hij het voorstelt. Mozes die wijst Chobab voorbij de harde, beproevende reis naar het doel. Vers 32. En het zal gebeuren als je met ons meegaat, en dat goede waarmee de Heere ons zal weldoen gekomen zal zijn, dat wij ook jou zullen weldoen. Zie je dat? Hij wijst hem niet op de reis. Hij wijst hem op de eindbestemming van de reis. Mozes die wijst Chobab op het goede, op de weldadigheden van de Heere die nog in het verschiet liggen. The best is yet to come, zegt Mozes. Het beste moet er aan komen, Chobab. Dat is wat we voor ogen hebben. Dat is waar we naartoe gaan. Maar Chobab, die is terughoudend. Chobab, die beseft wat hij moet achterlaten en opgeven om het goede van de Heere God te genieten. Vers 30. Maar hij zei tegen hem, ga nu mee. Ga naar mijn land en naar mijn familiekring terug. Klinken die woorden niet bekend in de oren? Om tot die geestelijke nakomelingen, en ik zeg het expliciet zo, om tot de geestelijke nakomelingen van Abraham te behoren, om u daarbij te verhoegen, wel, dan moet Chobab, de Midianiet, evenals Abraham eertijds, zijn volk, zijn familie, zijn land en zijn goden opgeven, om het goede van Gods zegeningen te gaan genieten in de stad waarvan God de bouwmeester en de ontwerper, de grondlegger is. Is dat ook ons vooruitzicht, broeders en zusters? Is ook ons einddoel datgene waar wij op gericht zijn? Ik ga het heel concreet maken. Als iemand onder u aan u vraagt vanmorgen, wat is eigenlijk uw doel als christen? Waarom ben je eigenlijk christen? Wat is je doel? Wat ga je dan zeggen? Het populaire antwoord van het hedendaagse christendom? Ho, sinds dat ik de Heer Jezus nu ken in mijn leven, dan gaat het veel beter. Nu, sinds dat ik de Heer Jezus ken, gaat het allemaal veel voorspoediger in mijn leven. Jezus, de therapeut. Is dat wat we voor ogen hebben? Is dat wat we vertellen aan mensen? Dat is in elk geval niet wat aan Mozes Hobab aan het voorhouden is. Hij leeft hem op de eindbestemming. En daarin, broeders en zusters, wijst Mozes voor zich uit. Een lange schaduw wordt geworpen in de tijd. Maar hij die zoveel groter is dan Mozes. Onze leidsman, de Heer Jezus Christus, die ook om de vreugde die voor hem lag, de weg hier op aarde is gegaan. Het was de vreugde die voor hem lag, die zijn motivatie was tijdens zijn doortocht in deze woestijn van het leven, waardoor hij al die beproevingen en die ontberingen doorstond. En net zoals Mozes Hobab uitnodigt, nodigt de Heer Jezus ook mensen uit om mee te gaan. Hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Dat is het eindpunt, broeders en zusters, wat hij voor ogen heeft. Als dat eindpunt, als die rust, en daar wil ik mee eindigen, enkel afhankelijk is van onze volharding, van onze gehoorzaamheid en toewijding, dan denk ik dat we even slecht af zijn als onze voorvaderen. Denk het niet, ben het 100% zeker. Maar het grote verschil is dat wij nu de Heer Jezus hebben, de ware Mozes. In de Heer Jezus Christus is God ons voorgegaan en heeft alles volbracht om de vreugde die voor hem lag. Hij zag onze behoudenis. Hij zag uiteindelijk voor zich ons erfdeel, onze glorie, onze eeuwige rust en de volmaakte gemeenschap met de Vader die voor ons ligt. Ja, ons oog gericht houden op de rust is niets minder dan ons oog gericht houden op de Heer Jezus. Hij is het begin van ons geloofsvertrouwen en hij is ook het einde van ons geloofsvertrouwen. En nu, als de grote overwinnaar, is hij gezeten in de hemel. En vanuit de hemel schenkt hij ons de zegeningen van zijn overwinning. Die zegeningen schenkt hij door middel van zijn geest. Zodat wij nu alles, maar ook alles ter beschikking hebben om naar zijn voorbeeld deze woestijnreis te volbrengen en de eeuwige rust binnen te gaan. Moest u daar nog aan twijfelen, ga ik eindigen met een stukje voor te lezen uit Gods woord. Ik ga niet zeggen welk stukje, maar ik ga het wel specifiek aan ons richten. Het is Petrus die het geschreven heeft, maar het is gericht aan ons. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Vlaanderen verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid geeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onverhankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding, of rust, tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.